Noemi, je hebt daarnet voorgelezen uit Lucas, hoofdstuk 24. Wat dus zo opmerkelijk is in het evangelie van Lucas, is dat Lucas slechts een drietal verhalen heeft opgenomen, waarin dat hij ons vertelt wat er na de opstanding gebeurde. En dat 24ste hoofdstuk, dat begint in de vroegste morgen met het verhaal van de vrouwen bij het lege graf. En dan wordt het vervolgd door de Emmausgangers, die in de namiddag de Heer Jezus ontmoeten en die in de avond terugkeren naar Jeruzalem om aan die overige discipelen te gaan vertellen wat ze meegemaakt hebben. En dan verschijnt de Heer Jezus opnieuw in hun midden. Drie verhalen. Maar wat het meest opvallende is aan dat 24ste hoofdstuk, vrienden, is alles wat Lucas weggelaten heeft. Want uit Handelingen hoofdstuk 1... eveneens van de hand van Lucas, vernemen we dat de Heer Jezus gedurende 40 dagen op aarde was en dat hij wel vaker aan de zijnen verscheen en dat hij zelfs zijn discipelen onderwezen heeft. Er waren dus wellicht tientallen verhalen bekend van bijzondere ontmoetingen met de opgestane Heer, zoals de Emmausgangers te beurt gevallen was. En daarom, vrienden, moeten we des te meer aandacht hebben voor die verhalen die door Lucas zorgvuldig gekozen zijn. Want als hij enkel die drie voor ons bewaard heeft, dan mogen we ervan uitgaan dat Lucas ervan overtuigd is dat deze drie verhalen met hun details de ware betekenis van de opstanding aan ons bekend maken. En wellicht beter dan de overige verhalen dit konden doen. We hebben alle reden om te geloven dat Lucas niet aan deze verhalen heeft opgenomen omdat ze waar gebeurd zijn, maar bovenal omdat ze ons iets te leren hebben. En misschien ga je zeggen, ja, waarom zijn ze zo belangrijk? Pasen, de herdenkingsdag van de opstanding, is ons jaarlijks grote feest. Maar neem Kerstmis weg van de kalender, dan verlies je vanuit de Bijbel gezien enkel twee hoofdstukken aan het begin van het Lucas-evangelie en twee hoofdstukken aan het begin van het Matthäus-evangelie. En dat is alles. Maar neem de paasmorgen weg, vrienden, en je hebt geen Nieuw Testament niet meer. Dan was er zelfs helemaal geen sprake van het christendom of de kerk. Het zou nog nooit niet eens bestaan hebben. De opstanding is het kloppend hart van onze geloofsovertuiging. Vandaar de vraag, wat had die eerste paasmorgen voor die Emmausgangers te betekenen? Wel, het eerste wat we leren is dat Cleopas en zijn vriend er absoluut niet gelukkig van werden. Ze waren bedroefd en zelfs ontgoocheld. Dat is trouwens het eerste wat de Heer Jezus opmerkt, wanneer dat hij zich incognito bij hen vervoegt, terwijl ze aan het napraten zijn over wat er in Jeruzalem zoal gebeurd is. Vers 17, hij nu zei tot hen, wat zijn dit voor woorden die u al wandelend met elkaar uitwisselt? En ze bleven met droevig gezicht staan. Wat is de reden van hun droefheid? Wel, algemeen gesproken zou je kunnen zeggen, hadden ze een kijk op het leven waarin dat geen ruimte was voor de opstanding. Ze keken naar Jezus zijn bediening, naar zijn leven en naar hun leven, en voor hen was de dood wat dat betreft het einde. Ze zagen op het leven zonder de opstanding. En iedere mens die nadenkt en die meent dat er buiten dit leven helemaal niks is, zal uiteindelijk ontgoocheld en depri worden. Als dit leven alles is wat er is, dan rest er alleen maar teleurstelling, mensen. En het is dan ook geen verrassing dat juist de meest seculiere landen van Europa vaak de hoogste zelfdodingscijfers kennen. Ik weet niet of je het weet, maar in 2016 was België de koploper zelfs in Europa wat dat betreft. De persoon die voor de Emmausgangers de hoop van Israël belichaamde was dood. En met hem waren al hun dromen en verwachtingen stuk geslagen en verdwenen in zijn graf. Maar weet je, het strafste van heel de zaak is dat de belangrijkste historische feiten, waardoor dat de realiteit van de opstanding niet te loochenen valt, door hen gekend zijn. Ik vind dat zo hilarisch. Wanneer de Heer Jezus hen naar die gebeurtenissen vraagt, dan antwoordt Cleopas, we zien je zeker van hier niet mout en geen wet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is. De Heer Jezus was inderdaad niet van de streek. Hij was van Galilea. maar hij wist meer dan wie ook de waarde en de betekenis van dit hele gebeuren. Degenen die het niet wisten, waren juist Kleopas en zijn vriend. En dan vraagt de Heer Jezus, alsof hij van niks weet, wuk. En dan hebben ze nota bene het over het lege graf, de machtige daden die de Heer Jezus had gedaan. Dan praten ze over zijn machtige woorden en over de vrouwen die de engelen hadden gezien, tot wie ze gezegd hadden dat Jezus waarlijk was opgestaan. En hij dan niet van wet, toen zeg je zeker van olier niet. Iedereen uit de streek wist wat er daar gebeurd was. Dus zowel vriend en vijand kon dit gewoon niet ontkend worden. Maar kennelijk, broers en zusters, zijn de naakte historische feiten niet voldoende. 25 jaar later, in Handelingen hoofdstuk 26, dan verdedigt Paulus zijn geloofsovertuiging voor Festus en Agrippa. Festus was een Romeinse gouverneur, een heiden, en Agrippa was een Joodse koning. En Paulus die brengt dat dezelfde historische feiten voor de aandacht en hij zegt, er was een man die al goeddoende door het land trok, hij deed machtige daden, deed mensen opstaan uit de dood en wandelde over het water en hij verstrekte zelfs voedsel aan 5000 mensen tegelijk. Maar toen hij de kruisdood was gestorven, vond men het graf leeg. Niemand kon zijn lichaam vinden. Tientallen mensen hebben hem echter gezien nadat hij uit de dood was opgestaan. En wat was Festus de gouverneur zijn reactie? Uw grote geleerdheid brengt u tot waanzin. Uw 7 doctoraten, Paulus, en u echt geen goed gedaan man. Nu van Festus, die niet van de streek was rond Jeruzalem, kunnen we dat nog verstaan. Maar wanneer dat Paulus Festus van antwoord gaat dienen, dan kijkt Paulus koning Agrippa, die naast de gouverneur Festus zit, recht in de ogen. En hij zegt tegen hem, ik spreek geen wartaal, hoogedele Festus, maar ik uit woorden van waarheid en gezond verstand, want de koning weet van deze dingen. Tot hem spreek ik ook met vrijmoedigheid, want ik ben ervan overtuigd dat hem niets van deze dingen verborgen is, want het is niet in een uithoek gebeurd. Is dat niet opmerkelijk, mensen, dat 25 jaar na de feiten, Paulus, ten aanzien van koning Agrippa, die van de streek rond Jeruzalem was, maar vrijmoedigheid kon wijzen op deze dingen. Je weet van deze dingen, koning Agrippa. Je weet van Jezus' machtige daden. Je hebt weet van het lege graf. Dat is niet aan een hoek aan de kant gebeurd, hè? 25 jaar later. En het enige wat Agrippa kan doen, is er een grapje over maken. Maar hij kan het niet ontkennen. Ja, anno 2022 trekt men die feiten algeheel in twijfel. Maar toen wist men zelfs 25 jaar na datum nog precies wat er was gebeurd. Niemand kon deze feiten die aan de basis liggen van onze geloofsovertuiging loochenen. Ja, zeg maar vandaag, geloof, dat is een sprong in het duister. Hé. Maar als je het mij vraagt, is die feiten juist een hele sprong in het duister. Als wij mensen enkel maar het gevolg zijn van tijd en toeval, dan heeft het leven geen enkele zin. En wie iets anders beweert, die denkt gewoon niet na. Zonder de opstanding heeft het leven geen enkele waarde of betekenis. En de Emmaushangers die zagen het leven zonder de opstanding. En ze waren bedroefd, net zoals iedereen die daar ernstig over gaat nadenken. Maar net zo goed als ik kunt u vaststellen, vrienden, dat kennis hebben van de historische feiten niet genoeg is. Niet voor Festus, nog voor Agrippa en ook niet voor de Emmaushangers. En dat brengt mij bij de tweede reden waarom deze discipelen van de Heer Jezus zo te neergeslagen waren. Toen hij tussen hen in kwam gewandeld, herkenden ze hem zelfs niet. Hoe is dat mogelijk? Ze hadden al die tijd met de Heer Jezus opgetrokken. En nu dat hij is opgestaan, herkennen ze hem niet. Ze herkennen zelfs niet eens zijn stem. En dat in tegenstelling tot Maria, die bij het graf Jezus' stem herkende toen hij haar naam riep in het Johannesevangelie. Lucas zegt ons dit hierover in vers 16. Hun ogen werden echter ervan weerhouden hem te herkennen. Nu, er is er al een boompje over opgezet, wat Lucas hiermee bedoelt te zeggen. Maar de meest hangbare uitleg is dat er een bovennatuurlijke kracht werkzaam was die de Emmaushangers verhinderde Jezus te herkennen. God, zegt men, die wil dat zowel de Emmausgangers, evenals wij, vrienden, Jezus zien, maar niet met onze ogen. Persoonlijk ben ik er niet zo van overtuigd dat ze van buitenaf weerhouden werden om Jezus te herkennen. Want wat is namelijk Jezus' reactie wanneer ze hem de feitelijke gebeurtenissen hier vertellen? Kijk maar in vers 25. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? Die vrienden, overtuigd raken van Jezus' opstanding uit de dood, louter en alleen op grond van de historische feiten, is onmogelijk. Het zijn de schriften die de betekenis van de feiten zinvol kunnen verklaren. Zonder het kader van de schriften zijn de historische feiten enkel data, die in zichzelf geen enkele overtuigingskracht bezitten. Indien men niet gelooft dat de profeten van Gods wegen gesproken hebben, dan kan de opstanding van de Heer Jezus nooit een begrijpelijke realiteit worden. En ik kan dit met de grootste vrijmoedigheid zeggen. Juist omdat het niet mijn woorden zijn, maar die van de Heer Jezus. Maar om dat te verduidelijken, moet ik even terug meenemen naar een gelijkenis in het Lucas-evangelie die 8 hoofdstukken vroeger aangetroffen wordt. De overbekende gelijkenis van de rijke man en... Inderdaad, de rijke man en de arme Lazarus. En dan vinden we de pleitbede van die rijke man die in het dodenrijk vader Abraham smeekt om Lazarus naar zijn 5 broers toe te sturen, om hen ernstig te waarschuwen. Ik zal het u voorlezen gewoon. Hij echter zei, ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb 5 broers, opdat hij hen ernstig tot hen kan getuigen. Abraham echter zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich zeker bekeren. Hij echter zei tot hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. En is het niet zo, vrienden, dat Johannes, die ons verhaal doet van de oppakking van de broer van Martha en Maria, die toevallig ook Lazarus noemt, ons erbij vertelt dat in de dagen daarna de overheden uit Jeruzalem meteen zochten om Lazarus te kunnen doden? Lazarus, zijn oppakking uit de dood, kon niemand overtuigen. Niemand kon daardoor overtuigd worden om de Heer Jezus te herkennen voor wie hij werkelijk is. En de Heer Jezus was toen nog zelfs niet eens gestorven en opgestaan. Maar indien men niet gelooft in de Mozes en de profeten en wat ze gesproken hebben, dan kan uiteindelijk de opstanding nooit een begrijpelijke realiteit worden. O onverstandigen en tragen van hart, zegt de Heer Jezus, en het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? Nu, een tweede feit dat we kunnen leren hieruit Jezus' zijn antwoord is, dat je wel de schriften kan lezen, en dat je kan menen voor jezelf de profeten op hun woord te geloven, want dat deden die overheden uit Jeruzalem ook, hè? Maar dat dat in feite helemaal niet het geval is. Wel, let eens hoe dat Kleopas hier het precies verwoordt in vers 21. Hij zegt, we echter hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het nu al de 3e dag sinds dit is gebeurd. Vrienden, wat was de hoop waarin de Heer Jezus hen had teleurgesteld? Wel, ze hadden gehoopt dat de Heer Jezus niet alleen zij, maar heel het volk Israël uit hun lijden zou verlossen. En Kleopas, ja, die meent dat de Messias die God zou sturen, hen zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Zij meenden dat de profeten aankondigden dat God hen uit de miserie ging verlossen door een grote generaal. Een Joodse versie van Alexander de Grote, met pijpenkrullen natuurlijk. En ze lazen de schrift als één lang verhaal hoe dat God Israël uit hun lijden zou verlossen. Maar wat zegt de Heer Jezus? De profeten die vertellen het verhaal hoe God zelf door lijden heen Israël zou gaan verlossen. De Emmausgangers en Israël zijn niet het middelpunt van het verhaal van de schrift, maar Jezus, de Heer. En Lucas die wil ons leren, vrienden, dat we de Heer Jezus pas kunnen zien en herkennen wanneer dat we hem als het centrale karakter in het ware verhaal van God, Israël, de wereld en vooral ons eigen leven zien, mensen. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? En trouwens, de Heer Jezus was toch niet gekomen om hun omstandigheden te veranderen? Hij was gekomen om hun harten te veranderen. Wie dat verwacht dat de Heer Jezus de levensomstandigheden comfortabeler en aangenamer zal maken, die kan alleen maar teleurgesteld worden. Om die reden is de Heer Jezus niet op de aarde gekomen in mensen. Hij is niet gekomen om onze omstandigheden te veranderen, maar om onze harten te veranderen en te vernieuwen door ons zijn geest te geven, zodat wij leven en kunnen worden zoals Hij. En wie deze hoop niet voor ogen heeft, kan de Heer Jezus niet zien of herkennen, zelfs al loopt hij naast u. En de Emmausgangers die zijn het overduidelijkste bewijs dat Israël bovenal verlost moet worden van hun ongelovig en verharde hart. De Heer Jezus zegt, o onverstandigen en trage van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken. Wat hen verhindert en blind maakt om Jezus te zien, is een zelfzuchtig nationalisme, eigen volk eerst. Dat maakt hen blind en doof en had hun harten verhard. En Jezus' reactie is hier wederom heel netjes vertaald, voor op de zondag, maar mist wel de slagkracht van Jezus' verwijten aan hun adres. Jullie dwazen, zegt de Heer Jezus. Jullie dwazen. Wanneer gaan jullie nu een keer de profeten leren ernstig nemen? Nou, de Heer Jezus die had de discipelen gedurende zijn hele bediening herhaaldelijk gewezen op de ware toedracht van de schriften op vele vlakken. En dan vooral wat naar de profeten het hoogtepunt van zijn eigen opdracht, van zijn eigen missie zou zijn. Hij moest lijden, verworpen, overgeleverd worden tot de kruisdood en na 3 dagen opstaan. Maar ze hadden dit tot op het heden nog nooit ernstig genomen. Ze waren traag om te horen. En dus, vrienden, geloofden ze ook niet wat de profeten hadden gesproken. Ze hielden nog steeds vast aan hun eigen kijk op de profeten. Maar ze hadden nog nooit geluisterd naar de profeten. Dat is wat de Heer Jezus hier op het hart drukt. Vrienden, wie dan niet bereid is om te luisteren wat de schriften verkondigen, maar enkel behoefte heeft aan antwoorden op zijn persoonlijke vragen en noden, is niet wijs, maar dwaas, zegt de Heer Jezus. En wel waarom? Maar dan ga je de verkeerde vragen stellen aan de schriften. En als je antwoorden zoekt op de verkeerde vragen, dan kan je alleen maar conclusies trekken uit de schrift die de schrift helemaal niet bedoelt te zeggen, ook als het over de Heer Jezus gaat. Voor de Emmausgangers was de Heer Jezus enkel een leraar en een profeet die brutaal van het leven beroofd was. Hé. En verder kwamen ze gewoon niet. Ze zien niet wie Jezus werkelijk is en dat dit alles wel moest gebeuren. Ze begrepen enkel die gebeurtenissen vanuit hun oogpunt, hun eigen kleine, bekrompen wereldje. En bij gevolg kunnen ze de voorbije dramatische gebeurtenissen ook niet plaatsen. Ze zien er helemaal niet de logica van in. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? En dan gaat de Heer Jezus hen opnieuw de schriften openen. En hij gaat hen het grote plaatje van Gods boek laten zien. Het grote verhaal van Gods herstelplan voor de hele schepping. Waarin dat die afgelopen gebeurtenissen in Jeruzalem precies op hun plaats vallen. Ja, die dramatische gebeurtenissen rond de Heer Jezus, dat betekende het einde voor hun verhaal. He? Maar Jezus' kruisdood en opstanding was wel de enige weg tot de vervulling van Gods verhaal. En hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Nu wat de Heer Jezus gedurende die 2 à 3 uur dat ze onderweg waren, te beginnen bij Genesis precies, heeft uitgelegd. Daar is ook al heel wat over gezegd en geschreven. Maar persoonlijk geloof ik gezien dat de Emmausgangers nog steeds vastzitten in hun eigen Israël-verhaal, en de Heer Jezus hier wijst op het doel van zijn lijden en sterven, namelijk zijn heerlijkheid binnengaan, ben ik ervan overtuigd dat de Heer Jezus hen onderwees hoe dat vanaf het begin in de gaarde van Eden, door de zelfzuchtige rebellie van de mens, de gehele schepping aan slavernij van dood en verhankelijkheid onderworpen is. En dat er een nieuwe Exodus-bevrijding nodig is om de schepping uit die slavernij te gaan verlossen. En om die verlossing te realiseren, moest de Schepper God, net zoals bij de eerste Exodus, zelf tussen beiden treden. Om als de ware mens, de ware Israël, de ware koning, de erfenisrechten over de gehele schepping te verzekeren. Door de wateren van de dood te overwinnen, door de heersende machten niet te doen, zou hij door de opstanding als eerste een nieuwe schepping worden. En dus zijn heerlijkheid binnengaan. Ja, Israëls verhaal van de Exodus uit de slavernij tot de heerlijkheid van het beloofde land was enkel een schaduwbeeld, een onderdeel van Gods grote verhaal. Waarvan de Heer Jezus, de timmermanszoon uit Nazareth, aan wie alleen de wind en de zee gehoorzamen, het begin en het einde is. Alleen de Schepper God kon dit eigenhandig realiseren. Jezus, de timmermanszoon uit Nazareth, met schaverlingen in zijn baard. Hij alleen was in staat om dit te doen door hout en nagels. Dat is het onderwerp van een prachtig lied waarmee ik u graag wil laten kennismaken.
Down on your hands and knees, look on your handiwork and build a house so you may dwell in me, so you may dwell
thing, but one and only.
Ondertussen, vrienden, is het al valavond geworden. En de Emmaüshangers komen met die vreemde medereiziger in hun midden bijna aan hier op hun bestemming. En ze zijn zo gegrepen en gehard, lezen we door de betekenisvolle uitleg naar de schriften. Ja, nu dat alles ineens zoveel duidelijker is geworden voor hen, willen ze deze attractieve vreemdeling maar al te graag dankbaar gastvrijheid betonen. Hij zelf was echter van plan, zo lijkt het, om zijn reis verder te zetten. En Cleopas en zijn vriend die moeten er werkelijk op aandringen om bij hen te gast te zijn, bij de belangrijkste maaltijd van de dag. We lezen en ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Uiteindelijk gaat de Heer Jezus toch op die uitnodiging in. En hij neemt daar plaats aan de tafel waar hem die maaltijd is voorgezet. Maar dan doet hij iets, vrienden, wat volkomen ongebruikelijk is. Maar voor de Emmaüshangers ineens zo vertrouwd en zo herkenbaar is. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende? Ik weet niet of u dat weet, maar naar Joodse gewoonte is het de gastheer die de maaltijd inzet met een dankgebed. En die dan het brood aan zijn gasten en tafelgenoten uitdeelt. En wat zien we? De vreemdeling is echter niet bij hen te gast aan hun tafel, maar hij blijkt ineens de gastheer te zijn. En hoe herkennen ze hem, vrienden? Er is hier geen moment dat de Heer zegt, zeg, kijk die keer goed. Hij opent de schriften. En eens dat ze zien dat de Heer Jezus werkelijk is naar de profeten, kunnen ze hem herkennen in die o zo vertrouwde handeling. Die Lucas hier precies verwoordt, zoals bij de wonderbare spijziging van de 5000. En evenals op die laatste avond toen hij zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En wanneer dat hun ogen open gaan, dan verdwijnt de Heer Jezus meteen uit zicht. Nou, dat lijkt voor ons misschien vreemd. Maar de Heer Jezus, die wil dat wij leren, dat alhoewel dat de Heer Jezus niet langer fysiek in ons midden is, wij steeds opnieuw zijn aanwezigheid kunnen ervaren. Denk eens na, het was Jezus zien in de schriften die hun harten vurig had gemaakt. En het was het breken van het brood door de gastheer die hen de ogen opende voor zijn aanwezigheid. Beste broeders en zusters, de Heer Jezus wil dat de realiteit van zijn opstanding niet geworteld is in een persoonlijke ervaring, maar in de schriften. En in deze gemeenschapsmaaltijd, waar dat hij de gastheer is en wij de genodigden, en niet omgekeerd, wij vieren geen gedachtenismaaltijd voor hem. Daarvoor moet je hier in die poort naar Zutters gaan. Daar hebben ze die gewoond om dat te organiseren na een begrafenis. Nee, wij worden uitgenodigd aan zijn feesttafel, omwille van zijn opstanding uit de dood. Want waar twee of drie in mijn naam samen zijn, zegt de Heer Jezus, in mijn naam, daar is hij in een gemeente. De gemeenschap van brandende harten. Door en voor Jezus de Heer. Amen. Willen we samen opwekking 174 zingen? juicht, want Jezus is Heer.